priester van een dominee die had gepreekt. En na de dienst kwam er, ja, dan kwam iemand naar hem toe en die antwoordde zo toen de dominee vroeg van hoe hij de preek had ervaren. Die zei van, ja dominee, uw preek die deed me zo aan de vrede van God en de liefde van God denken. Maar de dominee natuurlijk helemaal begon te stralen van, ja dat is toch het grote doel als je spreekt om onder de indruk te komen van de vrede en de liefde van God. Dus hij vroeg, hoe bedoelt u dat zuster? Nou, zei deze zuster, van net als de vrede van God ging uw preek alle verstand te boven. En net als de liefde van God duurde hij eeuwig. Dus ik hoop niet dat het vanochtend u zo vergaat. Maar wel de eerste betekenis, maar niet in de tweede. We gaan het met elkaar hebben over Efeze 2, vers 1 tot 10, wat we ook gelezen hebben met elkaar. En heb ik de titel aangegeven, gered door zijn genade. En dan de vraag erachter, maar waarom? We zijn allemaal bekend met het evangelie, dat hoop ik, dat wij de roepstem van de Heer Jezus hebben gehoord en het evangelie hebben aangenomen. Maar nu wil ik met u voorzichtig door Efeze 2 gaan. En dan hoop ik dat u zult ervaren dat wat hier staat een heel andere blik is op uw en mijn bekering. Dat het hier gaat om hoe God naar u en naar mij kijkt. En wat u voor verrassend zult zien, is dat u eigenlijk een beetje de bijrol speelt. Heel merkwaardig. Het gaat om u. U bent het onderwerp. Maar u bent niet de handelende persoon. Dat is God zelf. En dat... Even deze aanzetten, anders dan doe ik het niet. Dat ga ik doen aan de hand van drie thema's. En dat zijn de drie gedeelten in Efeze 2. Wie we waren. Het eerste gedeelte, de eerste paar versen. Het tweede, wat God van ons maakt. En het derde, wat God van ons wil. En dan beginnen wij met het eerste, wie wij waren. Het plaatje is amper zichtbaar. En dat komt natuurlijk van het licht op deze zomerse dag. En dan schijnt de zon nog niet eens heel uitbundig. Maar als u heel goed zou kunnen kijken, dan ziet u hier iets van een plaatje van een kerkhof. En dat is eigenlijk het beeld wat Efeze 2 helemaal aan het begin schetst als Paulus gaat beschrijven hoe God naar u en naar mij kijkt. Er staat dat wij dood waren door de misstappen en de zonde waarmee we de weg gingen van de God van deze eeuw. Dat is waarmee Efeze 2 begint. Hoe ziet God u en mij? Hoe ziet God de mens in deze wereld? Als wij de mensen om ons heen zien, dan kunnen we een aantal goede dingen noemen. En we kunnen een aantal verkeerde dingen noemen. Een aantal dingen die een beetje grijs zijn, een beetje tussen goed en slecht in. Maar als Paulus begint met te beschrijven hoe God naar de wereld kijkt, dan zegt hij meteen, de wereld is dood. De mensen zijn dood. En voor het geval dat u dacht van, nou ik ben de positieve uitzondering, want ik leef hier toch, ik ben vanochtend zelf opgestaan. Dan is het antwoord dat wij als christenen precies even dood waren als de mensen om ons heen. Nou zien we dat niet. En als we om ons heen kijken, zien we levende mensen. Maar hoe Paulus dat bedoelt, dat is niet ons leven, ons mensenleven, maar op een geestelijk niveau. Op een geestelijk niveau, als het gaat om ons hart, hoe het gaat met onze relatie met God als natuurlijke mensen, daarvan zegt Paulus, dat wordt gekenmerkt door dood. Weet u nog, Adam en Eva in de Hof van Eden, dat de Heere God tegen Adam en Eva zegt dat je niet mag eten van die boom van de kennis van goed en kwaad, want op de dag dat je daarvan eet, zul je sterven. Nou, dat heeft Adam geweten. Want op drie manieren is hij gestorven. De eerste manier, de dood deed zijn intrede. En tot die tijd had Adam het eeuwige leven. Hij kon eten van die boom van het leven. En toen zette God hem als straf uit de Hof van Eden. En toen zou hij sterven. Hij is nog wel 900 jaar geworden, maar de dood kwam. Maar wat belangrijker was, ook geestelijk gebeurde er wat. Adam, die altijd die levensrelatie met God had gehad, die stierf. God kwam ver weg te staan. En er stierf iets in het hart van Adam. En dat die dood is nog steeds doorgegaan op ons allemaal. En de derde manier dat de dood zijn intrede deed, is eigenlijk wat pas helemaal aan het eind van de Bijbel komt. De tweede dood, het eeuwige oordeel van God, is eigenlijk ook met Adam in de wereld gekomen. We hebben het nu over die geestelijke dood. Dat afgescheiden zijn van God. Van die bron van leven. Nou, wat is dood? Ik heb drie dingen opgeschreven wat dood is. Als je dood bent, dan wil je niets. Dan voel je niets. En dan kan je niets. Je wilt niets. Een dode die heeft geen wil. Die wil niet denken van was ik maar levend. Want een dode heeft die gevoelens niet. En zelfs al zou die willen, dan kan die het niet. Want hij heeft de mogelijkheden er niet voor. Dood is dood. Heel simpel. En dit is het plaatje wat God geeft van de mensen die hem niet kennen. We kunnen lang en kort erover zijn, maar zo ziet God u en mij als we geen levensrelatie met de Heer Jezus hebben. Als voorbeeld kwam gisteren dit bericht langs op de site van de NOS. Ik heb niet het 8-uur-journaal gezien, maar het zou best kunnen zijn dat daar ook nog op gemeld is. Dat Willem-Alexander die heeft iets gezegd in een interview over hoe het met Prins Friso gaat. U weet, Prins Friso die heeft een ski-ongeluk gehad en die ligt in coma. Hij leeft, maar hij is tegelijkertijd ook dood. We hebben zelf een periode gehad, onze oudste zoon, enige tijd geleden al, in coma was. En dan als ouder zit je naast het bed en dan zie je je kind en toch is het je kind niet. Want hij reageert niet. Hij is afwezig. Hij heeft misschien geen wil, geen gevoel, heeft geen bewustzijn. Misschien ook wel, we weten het eigenlijk niet eens. Maar dat is eigenlijk het beeld van mensen zoals u en ik. Geestelijk dood of zo wild in coma. We liggen, maar we kunnen helemaal niks. We willen misschien niks, we zien niks, we doen niks. We kunnen niet van ons bed afkomen. Dat is het plaatje wat God geeft van u en mij. Gaat verder, want er staat nog meer bij. Maar eerst iets anders. Als u de evangelie een beetje kent, dan ziet u in de evangelie 3 maal dat de Heer Jezus iemand uit de dood opwekt. En het is heel interessant, het dochtertje van Jairus, dat is er één van, dat meisje is net overleden. De Heer Jezus komt net te laat binnen om als het ware haar nog te kunnen genezen. En dan zeggen de discipelen van, ja, of die mensen of iemand te laat hier. De tweede keer is die jonge man in Nain. Toen komt de Heer Jezus en die jonge man die wordt net op een baar de stad uitgedragen om begraven te worden. Die is dus al wat langer overleden, misschien dezelfde dag nog, 's ochtends vroeg of zo. In ieder geval, in het oosten werd je op dezelfde dag begraven als dat je overleed. Hij was ook dood. En de derde is Lazarus. En Lazarus leest in Johannes 11. Als de Heer Jezus daar eindelijk komt, dan ligt hij al 4 dagen in het graf. En als de Heer Jezus zegt, doe die steen maar van de ingang af, dan zeggen ze, doe maar niet, want hij ligt al 4 dagen en hij stinkt al. Het lichaam is al tot ontbinding overgegaan. Nou, wat is het verschil tussen deze 3 doden? Het verschil is dat ze alle 3 een verschillende periode dood zijn. Wat is de overeenkomst? Ze zijn alle 3 dood. En alle 3 hadden ze niet de mogelijkheid om uit die dood weer op te staan. Dat is de onmogelijkheid van mensen om zelf als het ware te zeggen, ik ga God zoeken, ik ga opstaan, ik ga hem ontmoeten, ik ga mijn zaken in orde maken, ik ga een nieuwe toekomst voor mezelf creëren. Onmogelijk. Wij waren dood, zegt Paulus. En er staat er wat anders bij in het volgende vers. Een tweede thema, dat wij ook ongehoorzaam zijn. Er staat in vers 2 dat de God van deze wereld, de heerser over de machten in de lucht, de geest die nu werkzaam is, in hen die God ongehoorzaam zijn, dat die ook in ons aanwezig was. Over wie gaat het? Nou, daar hoeven we niet zo heel creatief voor te zijn, dat gaat natuurlijk over de duivel. De duivel die vanaf de Hof van Eden probeert om mensen van God af te houden. Hij wordt hier genoemd de God van deze wereld. De heerser van de macht van de lucht. Blijkbaar is er een geestelijke macht in deze wereld die er alles aan doet om ons in die dood te houden. Op onze eigen weg in ongehoorzaamheid aan God verder te laten gaan. Ongehoorzaamheid. Weet je wat ongehoorzaamheid is? Niet luisteren. Niet luisteren als God iets van je vraagt. Nou waren wij al dood, en een dode kan sowieso al niets doen, maar het lijkt wel als de beeldspraak is van zelfs al was je dan toch eventjes levend geworden, dan nog was je niet in staat om God te gehoorzamen. Dan nog hadden we ons eigen ding gedaan. Dan waren we onze eigen weg gegaan. Er is een heerser over ons. En het derde wat er dan staat in vers 3... is dat we slecht zijn. Er staat in vers 3 dat wij ons eens lieten beheersen door onze wereldse begeerten. Dat we zelfzuchtige verlangens en gedachten hadden. Dat wil dus zoveel zeggen als dat als we dan iets deden, dat het uit onszelf kwam. Dat het om ons ik draaide. Zelfzuchtig, dat wil zeggen het gaat om mij. Het gaat om mij. Het gaat om mijn eigen toekomst, mijn rijkdom, mijn bezit, mijn gelijk, noemt u maar op. Dat is uiteindelijk wat de duivel in ons bewerkt. Bezig zijn met jezelf. Wereldse begeerten, zelfzuchtige verlangens en gedachten. En weet u wat het gevolg daarvan is? Het gevolg is dat we blootgesteld zijn aan Gods toorn. Nou zou u kunnen denken dat Gods toorn pas over mensen komt op het moment dat ze verkeerde dingen doen. Als Johannes 3 erbij pakt, het laatste vers, dan staat er, als je niet gelooft in de Zoon van God, dan blijft Gods toorn op ons. Daar hoef je niks voor te doen om onder Gods toorn te komen. Die rust al op ons. Je hoeft niet eerst speciale gekke dingen te doen of slechte dingen. Wij zijn al het slachtoffer onder Gods toorn. Simpelweg omdat wij mensen zijn die ons hele leven al ongehoorzaam zijn, in de macht van de Satan liggen, zondige, verkeerde dingen doen. We staan bloot aan Gods toorn. Nou, als ik op dit moment de preek zou beëindigen, dan zouden we allemaal met een geweldige domper naar huis gaan. En gelukkig gaat Paulus door. Want nu komt er een heel belangrijk woord. Vers 4, het eerste woord. Maar. Maar. Het stopt hier niet, het gaat verder. Terwijl dit de beschrijving is van hoe wij erbij stonden, de foto van de mensheid, de foto van uw en mijn leven, voordat wij de Heer Jezus leerden kennen, dan zegt God, daar heb ik het niet bij gelaten. Het zijn mensen die met zichzelf bezig zijn, die slecht zijn, die niet kunnen luisteren, die dood zijn, die niet naar me toe komen, maar ik ga wat doen. Ik ga zelf ingrijpen. Ik ga zelf een statement maken. Het grote maar in vers 4. En weet u wat er staat? En dat is zo kenmerkend voor dit hoofdstuk. Het gaat er niet om maar omdat God toch nog dat sprankje van geloof in uw hart zag. Dat hij dacht van nou die persoon kan ik nog iets maken. Als ik daar nog een beetje aan boetseer en een beetje aan masseer, dan wordt het nog wel eens wat. Dat staat er niet. Weet je wat er staat? Maar omdat God zo groot is. Er staat niet maar God vond toch nog iets in ons om het een keertje te proberen. Hij vond in ons helemaal niks. Slecht, ongehoorzaam, dood. God vond wel iets in zichzelf. Lees die vers 4 is heel goed. Maar omdat God zo barmhartig is. Weet je wat barmhartig is? Barmhartigheid. Dat wil zeggen is dat je zo bewogen bent met iemand anders. Dat je eigenlijk zegt, daar kan ik niet mee leven, dat die ander zo in de penarie zit. En dat je dan, net als die barmhartige Samaritaan, natuurlijk een beeld van de Heer Jezus, naar zo iemand toe gaat en iemand helpt. Dat is wat God gedaan heeft. Omdat God zo barmhartig is. Omdat de liefde die Hij voor ons heeft opgevat zo groot is. Het gaat om de barmhartigheid van God en die komt voort uit de liefde van God. Waarom zitten wij hier in deze zaal? Is het omdat wij iets gedaan hebben wat zo belangrijk is voor God? Ja, natuurlijk, we ons bekeerd. We hebben de Heer Jezus aangenomen. We zullen zo meteen zien dat het natuurlijk wel een keuze is die je moet maken. Maar als je terugkijkt op die keus, dan zie je dat aan die keuze wat vooraf ging. De liefde van God die u en mij gezocht heeft. En die zijn eigen zoon naar de wereld heeft gestuurd om ons als het ware bij hem terug te halen. En nou staan er drie dingen die God met ons gedaan heeft. En alle drie de dingen heeft God gedaan. In de grondtekst gaat het om een verleden tijd. Het zijn dingen die God met ons gedaan heeft. En we mogen de vraag bij ons aan onszelf stellen, hoe zit het met ons? Ervaren wij dit ook? Ervaren wij de zegen die God aan ons gegeven heeft? Het eerste, dat vindt u in vers 5. Er staat dat God ons samen met Christus levend gemaakt heeft. Is begrijpelijk. Als vers 1 zegt dat wij dood zijn, dan wil dat zeggen dat God als eerste leven moet geven. En aangezien wij zelf niet van ons doodsbed konden opstaan, moest God het leven in onze harten leggen. Hoe heeft God het leven in onze harten gelegd? In de Heer Jezus Christus. Die zegt, ik ben de weg, ik ben de waarheid en ik ben het leven. Hij is het levende brood, hij is het levende water. Hij is de God die leven geeft. God, de Heer Jezus, die geeft ons dat nieuwe leven van God. Dit is de bekeringsgeschiedenis van u en mij vanuit het perspectief van God. God zegt op een gegeven moment, ik ga die en die persoon, en vult uw eigen naam erin, het leven van mijn zoon geven. Ik geef ze een nieuw leven. Die dood, daar reken ik mee af. En ik geef ze leven. Ik maak ze opnieuw tot levende personen. Dit wil zeggen, ik maak ze tot personen die opnieuw een levensrelatie met mij kunnen hebben. Niet langer geestelijk dood, ver weg van God. Maar leven, dat wil zeggen dat we die relatie kennen met de levende God. Dat we de Heere God mogen kennen. En waar Hij is, daar is het leven. En dat leven komt in onze lichamen naar buiten. Dat is het eerste wat er staat. En er staat er aan het eind van vers 5 nog bij. Ook u bent nu door zijn genade gered. Wat fantastisch. Wat fantastisch. Weet u, als in de brieven gesproken wordt over de redding van God, of de behoudenis is de oudere uitdrukking, dan worden daar soms verschillende beelden mee gebruikt. Soms wordt er gezegd van, kijk, wij leven nu op deze wereld, maar straks als wij in de hemel zijn, dan zijn we pas echt behouden, want dan hebben we de eindstreep bereikt. Petrus spreekt bijvoorbeeld zo. Paulus ook op bepaalde plaatsen. Maar waar het hier om gaat, is dat die behoudenis, die redding in het verleden ligt. Die ligt op het moment dat God dat nieuwe leven aan ons gaf. Toen heeft God ons gered. In Amerika, daar is het nogal belangrijk als je met christenen spreekt, van dat je precies kunt zeggen op welk uur je bent wedergeboren. Je bent een wedergeboren christen, een newborn, een Christian. Op welk moment was dat? En dan wordt het toch wel als prettig ervaren als je de dag en het uur en misschien de minuut nog bij kunt zeggen tijdens die prediking van Billy Graham of noemt u maar op. In de Bijbel is het al een stuk anders, want er zijn natuurlijk Paulus bekeringen en er zijn Timotheus bekeringen. Paulus die werd in een flits bekeerd op die weg naar Damascus toen de Heer Jezus aan hem verscheen. Timotheus had zo'n moment niet. Er staat in de brief aan Timotheus dat het geloof als het ware van kindsbeen af met hem met de paplepel is ingegoten. En ergens tussen zijn 0e en zijn 20e heeft hij die keus gemaakt. Maar misschien dat Timotheus het niet eens kan zeggen. Weet je wat Efeze 2 zegt voor het moment van onze bekering? Het moment dat wij gered zijn, volgens Efeze 2 vers 5, is het ongeveer in het jaar 30 na Christus. In het jaar 30 na Christus. Toen heeft God u het nieuwe leven gegeven in Christus Jezus. Toen de Heer Jezus opstond uit de dood. Toen God hem het leven hergaf. Toen heeft God met Christus u en mij het leven gegeven. Ja, maar toen leefden we nog niet. Nee, dat is het wonderlijke niet juist. Maar toen kende God u al. Leest u Efeze 1. We zijn van tevoren gekend. En we zijn, Romeinen 8, van tevoren bestemd om aan het beeld van de Heer Jezus Christus gelijk te worden. Dat is de uitverkiezing. Dat God een plan heeft met u en met mij. En dat plan is begonnen uit te werken toen hij de Heer Jezus uit het graf tevoorschijn riep. Want daarin gaf hij u leven. Weet je wat het tweede is? Nou kun je leven krijgen in je hart, maar er moet nog wat anders gebeuren. Je moet als het ware ook in de vrijheid gesteld worden. U ziet het bij de Heer Jezus. Toen de Heer Jezus opstond uit de dood, toen hij het nieuwe leven kreeg, toen lag hij nog in het graf. Toen werd hij van een dode Christus een levende Christus. Johannes 10 zegt er trouwens bij dat hij de macht had om zijn leven zelf af te leggen en ook macht had om zijn leven zelf weer op te nemen. Nou, wij hebben al helemaal niet de macht om ons leven zelf af te leggen. Dat kunnen we niet. Het overkomt ons, het sterven. We blazen onze laatste adem uit, maar we kunnen niet met een besluit van onze wil zeggen van ik sterf nu. Oké, nu heb je de pil van Drion en de Dutch Death en hoe ze het ook noemen, euthanasie. Maar zelfs dat is van buiten de Heer Jezus wel. De Heer Jezus is gestorven met een besluit van zijn wil. Als Pilatus die soldaten laat zeggen van steek maar een speer door ze, dat het lijden verkort wordt, dan blijkt de Heer Jezus al gestorven. Is Pilatus verbaasd, want normaal kon dat dagen duren voordat de gekruiste gestorven was. En dat komt, zegt Johannes 19, omdat er staat dat de Heer Jezus zijn hoofd boog en zijn geest overgaf. Het was een keus van hem, een besluit van zijn wil om te sterven. En het was ook een besluit van de wil van de Heer Jezus om het leven weer te hernemen. Dat kunnen wij niet. Hij kon het wel. Maar toen de Heer Jezus dat leven had hernomen, toen moest hij ook nog die plaats van dat graf verlaten en naar buiten gaan. Uit dat rotsgraf naar buiten gaan, die tuin in. Weet u, dat is de tweede stap in wat God van ons, met ons gedaan heeft. In vers 5 staat dat wij levend gemaakt zijn met Christus. In vers 6 staat dat we samen met hem uit de dood zijn opgewekt. Dat we samen met hem een nieuw terrein zijn opgegaan. In Colossenzen 1 staat het zo prachtig mooi. Dat wij eerst zaten op het terrein van de duisternis, van de donkerheid, van de Satan. He, toen waren we dood en ongehoorzaam. Een beetje die sfeer, die donkere sfeer van die eerste verse van Efeze 2. Maar dan heeft God ons overgenomen uit die donkere wereld en geplaatst, zo staat het er, in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. God heeft ons overgebracht naar het rijk waar de Heer Jezus heerst. Hij heeft ons een nieuw leven gegeven in ons hart en hij heeft ons een nieuwe positie gegeven op deze wereld. Om als het ware net als de Heer Jezus, als nieuwe mensen te leven, tot eer van God. Tot eer van de Heer Jezus als zijn volgelingen en als zijn discipelen. En nu het meest wonderlijke, het derde wat er met ons gebeurd is. Dat staat ook in vers 6. Er staat dat hij ons een plaats gegeven heeft in de hemelsferen in Christus Jezus. En weet u wat nou zo wonderlijk is? Als wij dit vers hadden geschreven, dan hadden wij ongetwijfeld gezegd, we hebben het leven van God gehad en we leven nou als discipelen van de Heer Jezus. En straks, dan zullen we met de Heer Jezus naar de hemel gaan. Dat staat hier niet. Er staat niet dat we straks met de Heer Jezus naar de hemel zullen gaan. Er staat dat we nu al in Christus in de hemel zijn. Dat we nu al die plaats in de hemel hebben. Ja, maar we leven nog op aarde. Ja, dat klopt, we leven nog op aarde. We zijn hier nog op deze aarde. Maar het is niet zo dat Paulus zegt, van doe maar net alsof je in de hemel bent. Er staat wat anders. Er staat dat wij met Christus in de hemel zijn geplaatst. God heeft ons als het ware zo verbonden met de Heer Jezus Christus, dat alles wat de Heer Jezus heeft doorgemaakt, ook op ons van toepassing is. Toen God de Heer Jezus op paasmorgen uit het graf riep en leven gaf, heeft hij dat ook met ons gedaan. En toen de Heer Jezus met hemelvaart naar de hemel ging en daar zijn plaats op de troon van God innam, toen heeft God als het ware in Christus ons met hem al die plaats gegeven in de hemel. Straks hoeven we die plaats alleen maar in te nemen. Die troon staat het al. We zijn zo verbonden met de Heer Jezus Christus, dat we één met hem zijn. En waar de Heer Jezus is, dat beschouwt God als onze plaats. Waar horen wij thuis, zegt Filippenzen 3? Ons burgerschap is in de hemelse gewesten, want daar is Christus Jezus. En wij horen bij hem. En straks, Openbaringen zegt het, Openbaring 3, als hij straks over de wereld regeert, dan zullen we met hem mogen regeren. Dan krijgen we ook naast hem op de troon plaats. Wij zijn zo met de Heer Jezus verbonden, dat waar hij is, daar ook onze plaats is. Is dat niet wonderlijk? Is het niet wonderlijk dat de Heer Jezus ons een plaats geeft in de hemel, in hem? En dat we nu al dat recht hebben, als het ware dat plaatsbewijs, om die troon van God plaats te nemen naast de Heer Jezus Christus. Wat is dat wonderlijk? En nu, voor het geval u denkt van, hé, maar dit is toch wat anders dan ik ooit gehoord heb, is het misschien goed om heel even stil te staan bij dat verschillende brieven in de Bijbel op een verschillende manier spreken over de bekering. Als u bijvoorbeeld de Romeinenbrief leest, dan wordt u het beeld geschetst van levende mensen. Wij zijn levend en dan komt Paulus en die houdt de wet naast ons leven. En dan zegt die wet van, als je niet aan de wet houdt, dan moet je sterven. En als je sterft, ja, dan is het klaar, dan ga je de dood in. Dat is het oordeel van God over de oude mens. Maar, zegt Paulus dan in de Romeinenbrief, in Christus zijn we als het ware al gestorven. God heeft dat oordeel, die dood, op de Heer Jezus van toepassing verklaard. En daardoor is het leven voor ons open, kunnen we discipelen van de Heer Jezus zijn. We waren levend, we moesten met Christus sterven. De Efezebrief draait het om. De Efezebrief zegt, we waren dood. En in Christus heeft God ons het leven gegeven. Mag ik het zo zeggen? De Romeinenbrief bekijkt het vanuit ons perspectief. Vanuit deze wereld. Wij leven hier en we hebben de opdracht om ons te bekeren en met Christus te sterven, onze zonden te beleiden en verzoening van hem aan te nemen die hij op Golgotha heeft bewerkt. Efeze bekijkt het vanuit Gods kant. En dan ziet God allemaal dode mensen die helemaal niks kunnen. En dan zegt hij, ik ga die dode mensen in mijn zoon nieuw leven geven. En dan komen we bij dat kernvers, Efeze 2 vers 8. Door zijn genade bent u nu immers gered, dankzij uw geloof, maar dat dankt u niet aan uzelf. Het is een geschenk van God. Een fantastisch vers. Hoe komt het dat wij gered zijn? We hebben al gezien, het was door de goedertierenheid van God, de barmhartigheid van God, de liefde van God. Hier staat de genade van God. Het feit dat God liefde is en zo overvloeit van goedheid dat hij ons dat gegeven heeft. Het komt 100% uit hem. En dan staat erachter, dankzij uw geloof. Kijk, ons geloof speelt ook een rol. Ons geloof speelt ook een rol. We moeten het wel geloven. Je kunt niet zomaar aannemen dat God het leven geeft, wat je ook doet. Hier staat, dankzij uw geloof. En nou heeft u weer die moeilijkheid. Nu heeft u de moeilijkheid, want er zijn teksten in de Bijbel waar staat dat wij ons moeten bekeren. En pas als we bekeerd zijn, dat God ons dan vergeeft. In dit vers staat precies het omgekeerde. Hier staat dat het allemaal bij God begon. En dat het geloof als het ware het middel was waardoor God zijn genade aan ons kon geven. Hoe moeten we dat met elkaar rijmen? Is dat nou Gods werk of is het ons werk? Is het misschien 50% genade van God en 50% keus van ons? Ik denk als we de Bijbel lezen dat we moeten zeggen, het is 100% de verantwoordelijkheid van ons, u en ik, om ons te bekeren, de Heer Jezus te volgen. Maar als we eenmaal tot geloof gekomen zijn, dan gaan we zien dat die 100% van ons eigenlijk 0% van ons was. En dat het eigenlijk 100% Gods genade is, dat wij gered zijn. Dat dat geloof wat God gegeven heeft, dat het uit zijn genade voortkwam. Het is een geschenk van God. Er zijn boeken volgeschreven over de vraag wat hier bedoeld wordt. Wordt dat geschenk, is dat het geloof of is dat het feit dat die genade aan ons gegeven is? Nou, voor beide is wat te zeggen. Als u Filippenzen 1 vers 29 leest, dan ziet u dat ook het geloof in zeker opzicht een geschenk, een gave van God is. God heeft gegeven dat we behalve te geloven ook met hem zullen lijden. God heeft een hand in ons, in onze bekering. En nu om te kijken of we het snappen, even de vraag, mogen we even over nadenken. Welk van de twee is nou juist? Moet je nou zeggen als christen dat je eerst bepaalde werken moet doen, eerst moet je iets presteren, en als je wat presteert, dan komt het geloof, hè, dat God, ja, die werken schieten tekort, je kan geen goede werken doen, dan komt het geloof, en dan geloof je in God die als het ware dwars door al die slechte werken heen toch genade geeft, en uiteindelijk geeft God zijn genade. Of moet je zeggen van nee, begin met geloof, en vervolgens, als je dan gelooft, dan ga je goede werken doen. Dan ga je leven tot Gods eer. En dan leidt dat tot de genade van God. Welke van de twee is juist? Wie is er nog wakker? Dat is een moeilijke vraag. Als de dominee vragen gaat stellen, dan is het echt niet. Dat is een beetje moeilijk. Als de dominee beurten gaat geven, is het nog erger. Dus dat zullen we helemaal niet gaan doen. En u snapt natuurlijk wel dat dit een instinkertje is. Hè? Dat heeft u natuurlijk al lang door. Dus daarom reageert u niet. Want daar gaat het helemaal niet om. Wat Efeze 2 zegt, is dat het niet met werken begint. Het begint niet met geloof. Het begint met Gods genade. Gods genade. Efeze 2 vers 8, God had genade en liefde voor ons en was goed voor ons en barmhartig. En die werkte in ons dat nieuwe leven, konden er zelf helemaal niks aan doen. En dat leidde tot geloof. Dat was het instrument wat God gebruikt om ons die genade deelachtig te worden. En er staat er heel mooi achter dat dat vervolgens leidt tot werken. Leest u vers 10. Eerst vers 9. Het is geen gevolg van uw daden, dus niemand kan zich erop laten voorstaan. Vers 10, want hij heeft ons gemaakt tot wat wij nu zijn. In Christus Jezus geschapen om de weg te gaan van de goede daden die God mogelijk heeft gemaakt. Weet u? Het is een beetje moeilijk om het je voor te stellen. Maar hier staat eigenlijk dat God u en mij levend gemaakt heeft. Die positie in de hemel gegeven heeft in Christus. En vervolgens gezegd heeft van ik heb alles gedaan. Jouw toekomst is zeker. Dat jij in de hemel komt, hangt niet van jezelf af. Het hangt af van God. En niet voor 99% of 99,99%. Het hangt voor 100% af van God. En wat mogen we hier op aarde doen? God heeft een weg voor ons klaar liggen. Die we mogen gaan. Aan zijn hand. En daar gebeuren dingen op. Er zijn goede daden die we mogen verrichten. Die mogen we doen omdat God die als het ware voor ons heeft bereid. Dat is de geloofsweg. Het begint bij God. Wat is dit een genadige God? Wat is dit wonderlijk? Om de bekeringsgeschiedenis van u en mij van dit perspectief te bekijken. Niet van wat wij gedaan hebben, maar wat God gedaan heeft. En dan kijken we terug en dan zien we in ons leven, die genade van God. En dan zien we dat hij op al die momenten dat wij faalden, ons weer teruggeroepen heeft. Dat hij zijn zoon gegeven heeft om ons te leiden. Dit is de geloofswandel. Een wandel als kind van God. In de wetenschap dat als we, zoals Luther het zei, ook maar één zucht aan onze eigen behoudenis hadden moeten toedoen, als dat zo was, dan waren we voor eeuwig verloren geweest. We zijn voor 100% afhankelijk van de genade van God. En gelukkig die genade van God, die is er. Dit is de wandel van een christen, aan de hand van God. Ziet u, ziet hier geen dood iemand wandelen. Dode mensen, die staan niet rechtop, die wandelen niet. Dit zijn levende mensen. Dit zijn mensen die een geestelijke relatie met de levende God hebben. En die zijn stem verstaan, die luisteren naar de Heer Jezus. En als het ware achter de goede herder aanlopen. Dat is wat God voor u en voor mij in petto heeft. Ook als we op vakantie gaan. Ook als we hier in Nederland blijven. Of misschien doorwerken. Of in moeilijke omstandigheden zijn met ziekte of wat dan ook. We mogen wandelen voor het aangezicht van God. De God die ons genade heeft gegeven. We hebben één vers overgeslagen en daar wil ik mee eindigen. Dat is het zevende vers. En het zevende vers is zo fantastisch mooi. Daar staat, zo zal hij in de eeuwen die komen laten zien hoe overweldigend rijk zijn genade is. Hoe goed hij voor ons is door Christus Jezus. Dan zou u zeggen, we zijn er, hè? We hebben de genade van God ervaren. We hebben zijn goedheid ervaren. Dit is wat God voor ons in petto had. En weet u, vers 7 zegt, het is nog maar het begin. God is zo groot. En God is zo liefdevol. Dat hij zegt, van dit is het startpunt van een eeuwigheid. En dat je elke dag in de eeuwigheid, ik weet niet hoeveel dagen zijn in de eeuwigheid, maar goed, elke dag in de eeuwigheid, nieuwe genade, nieuwe goedheid van God zult ervaren. Er staat dat we de eeuwen die komen, al die komende perioden, dat we kunnen zien hoe overweldigend rijk zijn genade is. Niet maar een beetje rijk, klein beetje, of dat God als het ware, als wij dan weer eens in zonde vallen en dan weer eens balen van dat we ja, dat toch weer die verkeerde keuzes hebben gemaakt, dat hij dan vanuit de hemel als een beetje een knorrige schoolmeester naar ons kijkt en zegt, dat had ik toch even anders van je verwacht. Nee, hoe overweldigend rijk Gods genade is. En dan komt er weer een zee van genade over ons heen. Een zee van herstel. Een zee van liefde. Dat is wat God voor u en mij in petto heeft. Wie zegt dat het christelijke leven saai is? Want u heeft twee grote uitdagingen voor u. Het ene is die weg van goede werken die voor u ligt. Die God als het ware bereid heeft. En waar u allemaal dingen zult tegenkomen. Die God daar geplaatst heeft om hem door te eren, door de dingen die u doet. Aan zijn hand. En het tweede wat het niet saai maakt, is dat u als het goed is elke dag nieuwe zegeningen zult ervaren van God. En iets meer zult zien van de grootheid van God. En iets dieper onder de indruk van de genade van God zult komen. En iets meer zult ervaren van wie de Heer Jezus is. Dat hij u toen al, toen hij op het kruis van Golgotha hing, u kende en mij kende. En uw zonde beleden heeft. En tegen de Vader gebeden heeft gezegd van hij of zij. Ik breng haar bij u. Het is uw zoon of uw dochter. Vader, ik bid voor haar. Wilt u haar als uw kind en uw dochter of uw zoon aannemen? Dat is de liefde van God. We zullen een eeuwigheid mogen doorbrengen. Om die genade van God beter te leren kennen. Soms vraag ik me wel eens af, hoe is het in de eeuwigheid? Vroeger werd mij verteld, ja dan zingen we in de eeuwigheid. Nou, een dag, een uur zingen is soms al vermoeiend, in alle eerlijkheid. Een dag zingen, nou goed, het kan nog. Maar een eeuwigheid zingen, daar hebben we geen voorstelling van. maar een eeuwigheid je vergapen aan de grootheid van God en de liefde van God en de genade van God. Ik kan me voorstellen dat dat is wat de engelen uiteindelijk steeds weer doet zingen en doet loven. Het heilig, 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 zei de Heere God. Dit is de bekeringsgeschiedenis vanuit Gods perspectief. En mocht er nog iemand zijn die hier zit en die zegt van kijk, ik vind het mooi wat hier staat. Maar ik zou het graag ook zelf willen ervaren. En ik weet niet of het voor mij is dat leven van God. Weet je wat je moet doen? Je hoeft niet zoveel te doen. Het enige wat je hoeft te doen is je handen te spreiden, te openen. En tegen de Heere God te zeggen, Heere God, hier ben ik. Ik kan u niets aanbieden. Helemaal niets. Ik kan u geen goede daden aanbieden. Ik kan u geen werken aanbieden. Ik kan u zelfs geen geloof aanbieden. Ik kan het alleen maar aannemen van uw Heere Jezus. Wilt u die genade ook in mijn hart bewerken. Dat ik tot de eeuwigheid in de aanwezigheid van God mag verkeren. En zo bid en hoop ik dat we met z'n allen, niet alleen vandaag hier op deze zondagochtend bij elkaar zijn, maar ook samen die eeuwigheid zullen doorbrengen met al die andere heiligen, om die grootheid van God elke dag dieper te leren kennen. Amen. Ik stel voor dat we danken en bidden. Ja, Heere Jezus, wat bent u een machtige verlosser. En wat is het wonderlijk om te zien dat u aan ons dacht toen u naar de aarde neerdaalde om kind te worden. En dat u aan ons dacht toen u op het kruis onze zonde beleed. Dat u ons toen al bij de Vader hebt genoemd. Dat u ons met uzelf uit het graf in de vrijheid hebt gesteld. Nieuw leven hebt gegeven. En Heere Jezus, toen u die plaats in de hemel nam, dat wij in feite al met u die plaats in de hemel mochten innemen. Heer Jezus, we houden van u als onze heiland, onze verlosser. En wil u bidden, wilt u ons steeds meer onder de indruk brengen van wie u bent. We tobben met onszelf en we zien tekortkomingen in onszelf. En we twijfelen vaak aan onszelf of we wel genoeg voor u betekenen, Heer Jezus. En we willen bidden of we ons meer mogen bewust worden van wie u bent en uw liefde voor ons. En zo helemaal klein worden. En misschien die procenten naar nul mogen laten zakken van wat wij aan u kunnen aanbieden. We kunnen u niks aanbieden, Heere Jezus, voor onze verlossing. Maar uw God en Vader heeft ons uit de dood het leven gegeven in u. En daarvoor willen we u prijzen. We willen ook ons leven aan u toewijden, Heere Jezus. We willen die weg bewandelen die u voor ons in petto heeft. En die dingen doen die u voor ons op onze weg brengt. Om u te eren. Heer, nogmaals, niet om onze behoudenis te verdienen, maar om als het ware tot uw eer te leven. En ja, u in onze daden te loven voor wie u bent. Heere God, we danken u voor uw genade. We danken u voor uw grootheid, voor uw goedheid, voor uw barmhartigheid. We danken u dat wij uw kinderen zijn, uw zonen en uw dochters. Heere God, hemelse Vader. En dat we heel dicht aan uw hart zijn